Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij de digitale oordeelsronde Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 2 december 2020. En natuurlijk ook een welkom aan iedereen die live of op een ander moment kijkt via de livestream. In mijn rol als voorzitter zal ik deze commissie leiden. Ik wens u allen een fijne en mooie vergadering toe. Ik wil u verzoeken om zelf de microfoons aan en uit te zetten. De spelregel is dat u nog steeds via de voorzitter praat. Maar als ik u het woord geef, zet dan de microfoon open. En na uw bijdrage wil ik u verzoeken de microfoon weer uit te doen. Verder zullen de gebruikelijke regels voor de WhatsApp-groep gelden. Daarmee gaan we meteen naar het vaststellen van de agenda, het agendapunt 2. We hebben één inhoudelijk onderwerp, namelijk het gesprek met de accountant over de conceptcontroleplan. En daarnaast hebben we ook nog de rondvraag. En ik wil graag inventariseren of iemand gebruik wil maken van de rondvraag, zodat we ook kunnen zorgen dat de juiste gedeputeerde aangehaakt is. Heeft er iemand interesse in de rondvraag? Ik begrijp dat de rondvraag... Ja, mevrouw Bogaert. Kunt u even duiden waar uw rondvraag over gaat?
Ja, het is eigenlijk meer een opmerking. Ik denk dat ik er wel recht aan doe om wat ik vanmiddag heb gezegd in de misschien wat meer een besloten beoordelende sessie vanavond even herhaal richting de heer De Reus.
Ja, ik denk misschien is het beter op de plek bij de mededelingen.
Dat maakt me niet uit.
Ja, maar ik snap wat u doet. Ik zal u in het volgende agendapunt krijgt u het woord. En ik zie voor de rest niemand, dus ik ga ervan uit dat we voor de rondvraag geen gebruik gaan maken. Dus dat we... geen gebruik van gaan maken. Dan hebben we de agenda vastgesteld. Dan kom ik bij de mededelingen en dus bij mevrouw Bogaert.
Het is fantastisch. Dankjewel. Nou, we hebben van de week natuurlijk van de gedeputeerde een verslag gehad van de BO MIRT voor 2020. En ik heb het vanmiddag eigenlijk bij het mobiliteitsplan ook al wat aangegeven. Wij waren blij verrast met de opmerkingen die er staan in het verslag. Er is aandacht geweest in de BO MIRT en wat ons betreft ook een goede uitkomst als het gaat om de IJmeerverbinding, de A27, een nieuwe berekening voor de N50, aansluiten bij een verdiepend onderzoek bij de verbinding naar het noorden, mogelijk de Lelylijn. Dus heel veel dingen waar we de afgelopen tijd vaak met elkaar over hebben gehad, zien we gewoon terug als resultaat van de BO MIRT. En daar zijn we erg blij mee en willen de gedeputeerde bedanken voor zijn inzet daarvoor. En mooi dat het op deze manier zo gaat en we hopen natuurlijk op een goede uitwerking daar verder van.
Dank u wel. Ik denk dat ik namens de gedeputeerden ook mijn dank kan uitspreken. We zullen het in ieder geval doorgeven via de griffie. Dank u wel. Er zijn nog geen andere mededelingen uit de commissie. Dan gaan we verder met het agendapunt 4. Dat is het gesprek met de accountant. En vanavond zullen we voor het eerst kennis maken met onze nieuwe accountants. Aanwezig zijn de heer Engwerda en de heer De Vries van Ernst & Young. Zij zullen zich zo aan u voorstellen en daarna een korte presentatie geven. Ze willen met u naast het controleplan het volgende bespreken. De visie op de controle voor het komend jaar, de ondersteuning van de provinciale staten, de speerpunten van uw staten voor het boekjaar 2020. De heer Engwerda en de heer De Vries, hartelijk welkom en ik zal u het woord geven. We hebben hier het goede gebruik dat we onze gasten eerst hun verhaal laten doen en daarna vragen stellen. Maar als er verduidelijkingsvragen tussendoor zijn, dan wordt het aangegeven in de app. Wie van de heren kan ik het woord geven? Meneer Engwerda of meneer De Vries?
In eerste instantie eventjes aan de heer Engwerda, denk ik, maar het kan zijn dat mijn collega nog...
Hij is aanwezig, dat kunnen we zien.
Ja, maar volgens mij heeft hij wat problemen om van de minuut af te komen. Ik stel voor dat ik hem even snel bel en eventjes kijken of we dat snel kunnen oplossen.
Oké, ja.
Moment alstublieft. daar ben ik weer. Ik begrijp dat mijn collega die kan ons wel zien en horen. Alleen als hij zelf praat, dan komt dat volgens mij niet over. Dus dat lijkt technisch gezien eventjes weer barstig te zijn. Dus ik misschien dat we gaan starten met de toelichting. Ja, wat u ook wenselijk vindt.
De Grieken zal ook ondersteuning bieden. Dus er zal contact met hem opgenomen worden. Want we zien dat hij wel aanwezig is. Dus het zou eigenlijk gewoon moeten werken. Maar als u alvast kunt beginnen, zou mooi zijn. U heeft het woord.
Ja, dat is goed. Dan zal ik eventjes een presentatie met jullie gaan delen. Maar als het goed is, kunnen jullie die nu in ieder geval zien?
Hij komt eraan, ja. Hij staat op het scherm bij ons.
Helemaal goed. Nou, dan misschien laat ik dan beginnen met mijzelf even voor te stellen. Dan hoop ik dat mijn collega zo meteen ook aanhaakt. Mijn naam is Leon de Vries, ik ben senior manager bij EY. En binnen het controleteam voor de provincie Flevoland vergeet ik als accountmanager. En daarmee ben ik samen met Daniel het aanspreekpunt voor PS, GS en de directie. Maar natuurlijk ook voor de ambtelijke organisatie. En binnen het team verantwoordelijk voor de vaktechnische kwaliteit van onze controle. En dus ook sparringpartner voor de zojuist genoemde gremia. Ik ben sinds 2009 in de sector als accountant. Heb het overgrote gedeelte van de provincies in Nederland inmiddels gezien. Flevoland miste ik altijd nog, dus ik ben hartstikke blij dat ik daar nu ook rond mag lopen en jullie van dienst mag zijn. En tot nu toe zijn onze eerste ervaringen ook hartstikke goed en hartstikke leuk. Dus tot zover rijtjes, denk ik. Nou, mijn collega Daniel die probeert dus nu denk ik ondertussen in te bellen. Maar Daniel is als partner eindverantwoordelijk accountant voor jullie als staten. En een primair aanspreekpunt, zeg maar, in het kader van onze natuurlijke adviesfunctie. Dan ga ik maar even door naar een korte. Toelichting op de scope en planning van onze opdracht. Dat is de planning. En daarin nog valt ook de controle van de CISA-bijlage met over specifieke ontvangen uitkeringen en de controle van de WNT verantwoording. Dat zijn dus de zaken die we controleren. Verder beoordelen we ook het jaarverslag met daarbij de focus of de informatie die door het college in het jaarverslag is opgenomen consistent is. De informatie die wij in het kader van onze controle hebben verkregen en ook over het jaarverslag en alle wettelijke vragen. Voldoet. Maar dat is wat dat betreft niks anders dan jullie in voorgaande jaren zijn gewend. Ook eventjes een korte update, misschien omdat het inmiddels december is, over de werkzaamheden die we inmiddels hebben uitgevoerd, maar ook nog gaan uitvoeren. Wij hebben denk ik in juli zijn we gestart met de overdrachtswerkzaamheden vanuit PwC. Die zijn inmiddels afgerond. In september en oktober hebben wij onze tussentijdse controle uitgevoerd, waarbij we met name de bedrijfsvoering in de belangrijke processen binnen Flevoland hebben beoordeeld. En alvast specifieke dossiers samen met de organisatie en met de gedeputeerden hebben vooruitgekeken die relevant zijn voor de jaarrekeningcontrole. En een aantal daarvan zal zo meteen nog wel eventjes de revue passeren. En onze controle zullen wij verder uitvoeren in februari en maart 2021. Waarna we dan ook verslag van onze controle aan jullie zullen uitbrengen, middels het accountsverslag en onze controleverklaring bij de jaarrekening zullen verstrekken. Nou, dan zou ik nu graag eventjes de belangrijkste highlights uit onze controleaanpak en de belangrijkste aandachtsgebieden voor onze controle, zoals we die ook zeg maar, in het controleplan hebben opgenomen, eruit willen lichten. Wij hanteren een risicogebaseerde controleaanpak. Dat betekent eigenlijk dat wij extra aandacht besteden aan specifieke zaken die in onze optiek een hogere kans hebben op fouten in de jaarrekening. Een aantal van de risico's die we hebben onderkend, die zijn wellicht ook bekend voorkomen vanuit iedere jaren. Maar ik stel voor dat we die gewoon eventjes één voor één eventjes bij langs lopen en dat wij daar dan even een toelichting op geven. Als significante risico's en frauderisico's hebben we allereerst de naleving van de Europese aanbestedingsregels als belangrijk aandachtspunt onderkend. Op basis van onze ervaring met andere provincies weten we dat gegeven de complexe wet- en regelgeving rondom Europese aanbestedingen er inherent een verhoogd risico bestaat op het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels. Veelal onbewust, gegeven de complexiteit van de wet- en regelgeving. En dat heeft dan doorgaans ook direct een forse impact gegeven de omvang van aanbestedingen in relatie tot de goedkeuringstolerantie. Dus dat is altijd een belangrijk aandachtspunt in onze controleaanpak en ook vergelijkbaar met andere provincies. Verder onderkennen wij in onze controle significant risico met betrekking tot de toelichting op de bezoldiging van topfunctionarissen in de WNT-verantwoording. De specifieke aanleiding bij Flevoland is daarvoor dat er een wijziging heeft plaatsgevonden in de topfunctionarissen. En omdat voor de controle van de WNT-verantwoording lage controle en goedkeuringstoleranties van toepassing zijn. Maar ook de wet en regelgeving rondom de WNT vrij complex is. Schatten wij dus in dat er een verhoogd risico bestaat dat daarin fouten worden gemaakt in de controle van de WNT. Hebben we om die reden ook aangemerkt als significant aandachtsgebied in onze controle. Nou, verder veronderstellen de Nederlandse controlestandaarden dat er altijd een inherent risico is dat het management, in dit geval het college en het ambtelijk management, de jaarrekening oneigenlijk kan beïnvloeden. En als wij naar dat veronderstelde frauderisico op basis van de Nederlandse controlestandaarden kijken, dan zien we dat risico zich met name zou kunnen voordoen bij betrekking tot het jaarrekeningresultaat. Daar is de kans dat het management of het college de jaarrekening zou kunnen beïnvloeden het grootst. Dus we hebben ook dat veronderstelde risico specifiek op het jaarrekeningresultaat geënt. Nou, tot slot een belangrijke aandachtspunt in ons controleaanpak is de verantwoording van de verstrekte subsidies. Dat hangt ook samen met de gewijzigde verslaggevingsregels met ingang van 1 januari 2021, waarbij subsidies zullen worden toegerekend naar rate van de prestatielevering door een subsidieontvanger en niet langer direct als last mogen worden verantwoord. Overigens is het zo dat Flevoland reeds een hybride stelsel toepast, waarbij de verstrekte subsidies al zoveel mogelijk worden toegerekend. Het jaar dat ik in betrekking heb. 1 januari 2021 wordt het gewoon nog belangrijker om dat nauwkeurig te doen. Nou, zijn dit nu hele gekke, significante of fraude risico's? Nee, eigenlijk de risico's die wij hebben geïdentificeerd, die liggen ook in lijn met de risico's die we bij andere provincies hebben geïdentificeerd. Dus wat dat betreft is dat niet gek. Nou, verder zijn er nog een aantal onderwerpen waar we ook tijdens onze controle extra aandacht aan zullen besteden. En die mogelijk ook kent van het volgende jaren. Naast de zojuist genoemde verantwoording van de specifieke uitkering in de CISE-bijlage is dat de waardering van Flevo-Kusthaven. De waardering van de APA-voorziening, de pensioenvoorziening voor de oud-gedeputeerden en huidige gedeputeerden. En de waardering van de verstrekte lening aan Deon. Misschien goed om eventjes te vragen of er tot zover vragen zijn over de door ons onderkende risico's of aandachtsgebieden. Voordat we misschien verder gaan.
Ik denk als u het zo vraagt, zeker vragen zijn, maar ik had aan het begin gezegd dat we u kans geven om uw presentatie te doen en dat er na de vragen komen. Maar als u liever wilt dat die vragen allemaal tussendoor komen bij een afronding, kan dat ook. Dus even de vraag aan u wat u vindt.
Ja, wat mij betreft prima, maar anders maak ik gewoon dit verhaal af en dan doen we het aan het einde. Dat is ook goed.
Dat lijkt me verstandig, dat we het verhaal afmaken en dat we daarna een rondje langs de statenleden doen.
Ja, helemaal goed. Dank u wel. Nou, dan gaan we even door naar het tweede blokje, controleproces. De goedkeuringstolerantie die we nu voorlopig hebben bepaald voor de controle 2020, conform het door u vastgestelde controleprotocol, bedraagt voor fouten 1% van de totale lasten inclusief toevoeging aan de reserves, of een bedrag van afgerond 2,8 miljoen. En voor onzekerheden 3% van de totale lasten, ofwel afgerond een bedrag van 8,5 miljoen. En dat betekent dat wij vaststellen dat de jaarrekening geen fouten groter dan de totaliteit van 2,8 miljoen bevat. En geen onzekerheden bevat groter dan 8,5 miljoen. Wanneer dus de geconstateerde fouten onder die goedkeuringstoleranties liggen, ja, zullen we een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening verstrekken. Liggen de fouten en of onzekerheden daarboven, ja, dan zullen die aangepast moeten worden. Dan wel leidt dat tot een niet goedkeurende verklaring. En het is even goed om op te merken dat voor de controle van de CISE-bijlage en de WNT-verantwoording specifieke lagere controle-toleranties gelden op basis van de daarvoor van toepassing zijn controleprotocol. En in onze accountverslag zullen we alle fouten groter dan 5% van de goedkeuringstolerantie ofwel 141.000 euro aan jullie rapporteren. Ik denk dat dat eventjes de belangrijkste highlights zijn van onze controleaanpak. Qua rapportage komen wij op twee momenten bij jullie terug. Dat is enerzijds in onze woordletter. Daarin rapporteren wij de uitkomsten van onze werkzaamheden in het kader van de transitie van de volgende account naar ons. En de uitkomsten van onze tussentijdse controle. Die zal geagendeerd worden voor de commissievergadering van begin januari. En de uitkomsten van onze jaareinde controle. Dus de controleuitkomsten over het hele jaar rapporteren in ons accountverslag. Inclusief onze bevindingen met betrekking tot de nog zometeen vast te stellen speerpunten van PS. Nou, dan wou ik ook nog even kort stilstaan met een aantal belangrijke ontwikkelingen die nog op jullie af gaan komen. Als eerste is dat de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording met ingang van boekjaar 2021. Mogelijk hebben jullie daar al een en ander over meegekregen. Maar in het kort komt het erop neer dat vanaf boekjaar 2021 het college van GS verantwoording over de rechtmatigheid dient af te leggen in de jaarrekening. Dat betekent ook dat wij geen oordeel meer zullen geven over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening. Maar dat wij slechts een oordeel zullen geven over de getrouwheid van de jaarrekening als geheel, inclusief rechtmatigheidsverantwoording. En dat het de taak van u straks is om kennis te nemen van de rechtmatigheidsverantwoording van het college. En daarover ook de discussie met het college over aan te gaan. In onze boordletter zullen we hier ook nog uitgebreider op terugkomen en dan ook aan u meegeven in hoeverre Flevoland zeg maar, op schema ligt met de implementatie hiervan. Maar als ik daar iets van mag verklappen, dan kan ik bevestigen dat de organisatie hiervoor gewoon op schema ligt. Verder is natuurlijk de impact van de COVID-19-pandemie op de bedrijfsvoering en de jaarrekening een belangrijk attentiepunt voor komend jaar. Enerzijds kan het natuurlijk zo zijn dat processen binnen de provincie anders lopen, wat fouten risico's met zich meebrengt. Maar anderzijds kan het natuurlijk ook zo zijn dat verbonden partijen hogere financiële risico's lopen. Wat ook op de ene manier tot uitdrukking zou moeten komen in de jaarrekening. Dit is ook een thema wat bij heel veel andere provincies en gemeenten speelt. Maar dit zal dus ook in de controle van Flevoland verhoogde aandacht krijgen. En ik noemde zojuist ook al eventjes de aanstaande wijzigingen in de verslaggevingsregels rondom de verstrekte subsidies. Die heb ik denk ik zojuist al toegelicht. Nou, zoals jullie gewend zijn, hebben jullie ook altijd de mogelijkheid om ons specifieke speerpunten mee te geven in het kader van onze controle van de jaarrekening. Deze commissievergadering is ook bedoeld om die met elkaar te bespreken en ook uiteindelijk in gezamenlijkheid vast te stellen. Dus ik denk dat het ook nu een goed moment is om even na te gaan of er nog vragen zijn over ons controleplan en mogelijk in samenhang daarmee ook de grenzen speerpunten te bespreken.
Ja, dankjewel. Ik wil even aan meneer Engwer daar, want ik heb begrepen dat hij aangesloten is. En het is misschien ook even prettig als de statenleden kennis maken met hem. Meneer Engwer daar. Ik
hoort u mij nu?
Ik hoor u, ik zie u nog niet.
Ik ben goed verstaan.
Ik hoor u, maar ik hoor u. U bent in beeld, meneer Engweda. Volgens mij als u gaat praten, dan komt het beeld ook. Dus... Oh, ik heb begrepen dat u alweer vertrokken bent. En dat zal niet expres zijn. Het is een beetje onhandig. En ik snap dat gasten af en toe wat lastig hebben met het systeem. Ik stel wel voor dat wij gewoon doorgaan. Want de heer De Vries is wel aanwezig. Dus dan anders wordt er alleen maar onrust gecreëerd. Er heeft één partij aangegeven dat ze een eerste ronde willen hebben. Daar ga ik mee beginnen. En vervolgens kijk ik naar de app van de mensen die aangeven dat ze ook wat mee willen geven. Ik kijk heel even naar meneer De Vries. Vindt u het prettig als alle statenleden eerst hun vragen stellen en dat u dan reageert? Of zegt u, ik wil graag reageren nadat elke statenlid zijn bijdrage heeft geleverd? Meneer De Vries? Het is wel heel jammer als meneer De Vries ook wegvalt. Ik stel voor dat we heel even 4 minuten schorsen, dat we heel even kijken...
Wat mij betreft mag dat in één keer, want als er een overlappende vragen zijn, dan kan ik die ook in één keer beantwoorden.
Oké, u was even weggevallen, maar u heeft dus wel gehoord wat wij hebben gezegd, dus dat is mooi. Dan ga ik het rondje beginnen met de Staten, die eerst allemaal een vraag stellen en vervolgens gaat u reageren. En dan hoop ik dat meneer Engwer daar zijn tijd ook aangesloten is. Ik ga beginnen met de heer... De Haan van de VVD. U had ze van tevoren opgegeven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als eerste spreker en ook... ik zou zeggen bedankt voor de heer De Vries... dat hij alvast de toelichting geeft. Jammer dat de heer Engwer niet kan aansluiten... maar misschien lukt dat later nog. Een paar opmerkingen en een paar vragen naar aanleiding van het controleplan. Allereerst mooi om zo even met elkaar kennis te maken en van gedachten te kunnen wisselen. Mooi dat we die gelegenheid hebben en dat we daar ook even ruim de gelegenheid voor hebben. Eigenlijk een beginnen met een algemene vraag. U loopt nu een tijdje rond bij de provincie. En wat is uw indruk tot nu toe? Als u zo eens even om me heen kijkt... Kan ik me voorstellen dat u misschien ziet, gelijk met andere publieke rechtspersonen of andere organisaties, gewoon eens even een algemene indruk, die wil ik graag van u horen. Ik ben u wel aangenaam verrast. Wie zal het zeggen? Ik hoor het graag van u. En dan nog een paar concrete vragen. Met name in het controleplan zijn wij als VVD heel erg geïnteresseerd in een doorlichting van de reserves en van de voorzieningen. Dat komt bij een eerdere statenvergadering hebben we daar ook aandacht voor gevraagd bij de programmabegroting en de najaarsnota. Om meer inzicht te krijgen in zeg maar, hoe de reserves van de provincie zijn opgebouwd en hoe we daar ook als staten naar moeten kijken. We hebben toen vanuit de VVD een agendavoorstel gedaan, dus we willen graag ook met u in gesprek als accountant. We weten dat de gedeputeerde staat ook met een toelichting op die reserves komt, dat hebben we ook toegezegd, maar tegelijkertijd... willen we ook als staten daar graag met u over van gedachten wisselen. Wellicht in combinatie met de gedeputeerde staten. Dat is mijn tweede vraag. Derde vraag die we hebben is dat er staat ook in het controlepan iets gezegd over onregelmatigheden en fraude. Nou kan het natuurlijk zijn dat fraudesignalen of onregelmatigheden onbewust zijn. Hè? Dat hoeft niet altijd bewust te zijn. Hoe gaat u daarmee om? Het kan natuurlijk zijn dat bepaalde regelingen verkeerd worden uitgelegd en dat uiteindelijk zeg maar, onbewuste en fouten voor regelmatigheden in het proces sluipen. Dus nou, hoe gaat u daarmee om en hoe gaat u dat waarderen? Even kijken, en ook op de sheet 15 van de uitgebreide presentatie die u heeft meegegeven, staat dat de rol van de accountant in de provincie verandert. En daar zou ik ook nog graag wat meer toelichting op willen hebben, hoe u dat ziet. En vervolgens als laatste vraag die ik heb, is ik zie dat het een data-gedreven controleplan is. Dat betekent dat u heel veel data verzamelt. Ik neem aan dat die data ook leidt tot bijvoorbeeld een bepaald risicoprofiel, wat heeft u al aangegeven, uitworp, parameters die u invoert en op basis daarvan misschien ook steekproeven uitvoert. En dat die data-gedreven controle niet meer betekent dat u op de ouderwetse manier alle grote berekeningen doorpluist. Daar wou ik het even bij laten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer De Haan. Ik ga verder met de heer Simonsen van de SGP.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, goed dat we dit nou al in december behandelen, want de afgelopen jaren waren we niet anders gewend dan dat we dat in januari ergens zouden behandelen, volgens mij. Maar het is goed als we dit stramien volhouden, lekker voor in het proces, om daarmee in gedachten te wisselen met de staten. Ik zie dat er een speciaal aandachtspunt is voor de waardering Flevo Kust Haven. Maar voorzitter, dat was vorig jaar ook al zo. En daar hebben we verslag van gehad, volgens mij. En daar was een afwaardering van 0,8 miljoen aan de orde. En dat leek destijds goed ingeschat eigenlijk. Wij dachten dat daarmee de kous af was. Nou zag ik Flevo Kust Haven weer heel hoog in het risicoprofiel van de begroting staan. En ik denk dat dat ook de reden is dat hij nou weer op het lijstje in het controleplan staat. Kan de heer De Vries daar wat meer over zeggen? Ja, en er staan natuurlijk nog meer van zulke onderwerpen in het risicoprofiel van de provincie. Vorig jaar was de Floriade aan de orde. Die staat ook weer volgens mij best wel hoog in dat lijstje van het risicoprofiel. Maar u kijkt daar dit jaar niet zo scherp naar, begrijp ik. Maar kunt u in het algeheel daar wat meer van zeggen hoe u tot die keuze kwam? Dan vraagt u nog naar een specifiek aandachtspunt vanuit de Staten. Nou, vorig jaar hebben we als SGP aangedragen het onderwerp ondermijning. Daar is een verslag van gedaan in het controleplan. In dat verslag. En daarin werd gesteld van, nou, er is een plan van aanpak opgesteld door GS. En dat lijkt allemaal goed. En toch is onze vraag aan onze nieuwe accountant, voorzitter. Ziet deze accountant in de loop van dat proces wat nou ingegaan wordt, daar ook nog een rol voor zichzelf? Of zou het verstandig zijn om het opnieuw als aandachtspunt mee te geven? Wij willen eigenlijk toch wel geïnformeerd blijven. En we zullen ook wel geïnformeerd worden door GS, daar ga ik wel vanuit. Maar misschien is het toch wel prettig om door de ogen van de accountant daar ook nog even naar te kijken. En ik ben ook benieuwd hoe andere statenleden daarnaar kijken, of het gewenst is om dit op de agenda te houden. Maar misschien dat de accountant er zelf ook wat van kan zeggen. Een laatste vraag, voorzitter. Er komt een verandering in die rechtmatigheidsverantwoording. Die gaat in het vervolg door het college gegeven worden. En de accountant zegt, ze zijn daar goed mee op streek. Verandert de rol van PS hierin? Of moeten wij straks GS op de blauwe ogen geloven? Als zij een rechtmatigheidsverantwoording doen? Of hebben wij daar toch wat ondersteuning bij nodig? Of hoe ziet hij dat? Nou, tot zover de vragen, voorzitter.
Dank u wel. Heldere vragen volgens mij. De heer Van Rooij van 50PLUS.
Dank u, voorzitter. Dank u. Ja, allereerst hartelijk dank voor de presentatie en de stukken. De meeste waren vrij duidelijk, dus dat is geen enkel probleem. Ik had een paar kleine vragen. Ik zou graag van de accountant meer en ook in gesprek willen gaan, want dat hoeft niet vanavond specifiek, rondom de reserves en voorzieningen. Zoals u weet, 50PLUS hamert daar al sinds 2019 op. Daar gekoppeld ook, zeker vanwege het feit dat de accountant veel ervaring heeft met andere provincies, hoe dat zich verhoudt ten opzichte van de mandaten die wij hebben gegeven aan het college. Ik had een vraag of doelmatigheid ook wordt meegenomen op een of andere manier. Dan had ik nog een vraag met betrekking tot de WNT, of die controle van de WNT eenmalig zwaarder is vanwege de verandering, of dat die constant zwaarder zal zijn, of dat die eigenlijk elk jaar hetzelfde zal zijn na aanleiding van de veranderingen die hebben plaatsgevonden. En dat waren eigenlijk op dit moment de vragen en opmerkingen. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik verder met de PVV, de heer Kok.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ben ik hoorbaar?
Ja.
Ja, ik had wat vragen aan onze heren van de accountancy. Ik heb
dus geprobeerd... Heeft u wel uw camera aangezet, want u komt niet in beeld.
Ja, ik zie mezelf wel in beeld, hoor. Ik zie mezelf wel. Hij staat aan.
Ja, nu wel. Ik zie u. Dat doe je daar gewoon even.
Ja, ik heb eens geprobeerd te vergelijken met onze vrienden van PwC die tot verleden jaar bezig waren voor ons. Ik zou graag gezien hebben dat er in was gegaan op een soort verschillenanalyse. Wat doet PwC anders? Wat doen ze hetzelfde? En wat gaat Ernst & Young meer of minder doen? Ik heb de indruk, maar het is heel globaal en het is niet onderbouwd, maar misschien kan daar toch op ingegaan worden, dat Ernst & Young minder doet. En ik relateer dat aan mijn opmerkingen van verleden jaar. Waar staat bijvoorbeeld dat de goedkeuringstoleranties, die verschilden, die lagen bij PwC toch wat lager. Dat is één. En twee, de risicoanalyse is een aspect, een heel wezenlijk aspect, waarvan ik niet goed zie dat het gestalte kan krijgen in de huidige controle. Ik doel zeg maar op de wijze waarop doelstellingen en ambities gerealiseerd worden. De wijze waarop de realisatie van deze doelstellingen en ambities worden gemonitord. De wijze waarop de PIC-cyclus is vormgegeven. Dan sla ik even door naar de diverse interne ontwikkelingen. En dan kom ik bijvoorbeeld op actualisatie financiële kaders. Eerste wijziging betreft nota, reserves en voorzieningen. Daar hebben we het al vaker over gehad. En grote projecten. Ik zie daar heel weinig van terug. Wordt dat niet gedaan? Valt dat buiten het bestek van deze accountant? Ik zou er graag wat meer over willen weten. Ja, daar heb ik nog wat kleine opmerkingen over APA. Is dat nou echt zo'n groot probleem om de voorziening van APA nou eens een keer goed bij de kop te vatten? Ja, en wat me ook puzzelt is met name dat gezegd wordt, en dan pak ik even het blad erbij, de oneigenlijke beïnvloeding van het jaarrekeningresultaat door het college. Ja, dat is voor mij een nieuwe. Ik heb dat altijd al gedacht overigens. Grapje hoor. Maar kan daar wat meer aandacht aan besteed worden? Ja, ik wou het hierbij laten. Dank u wel.
Dank u wel. Gaan we verder met CDA, mevrouw Bogaert.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mooie vraag van de heer Kok. Ja, gelukkig dat we erop kunnen lachen. Er zijn al een aantal vragen gesteld over die rechtmatigheidsverantwoording en over de WNT. Ik wil graag inderdaad onderstrepen de impact van COVID-19. Goed dat daar expliciet naar gekeken wordt, omdat we natuurlijk afgelopen jaar hebben daar best wel extra geld aan gegeven. Zijn er veel meer subsidies gestrekt in dat kader. Dus mooi dat dat zo expliciet genoemd wordt. Misschien ook wel zelfsprekend eigenlijk. En ik heb toch wel één opmerking. Ik zou toch ook wel graag wat meer een advies willen zien of een richting van de accountant over ons weerstandsvermogen. Dat is voor het tweede, achtereen volgende jaar toch best wel, denk ik, laag. Maar als dat gewoon heel goed is en financieel gezond is voor de komende jaren, dan is dat natuurlijk ook mooi. Maar daar zou ik graag wel eens advies over willen van de accountant. Dus dat was onze bijdrage. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer De Jager van het PvdA, u heeft het woord.
Voorzitter, dank u wel.
Ja, in aanvulling op hetgeen al gevraagd is, denk ik nog twee punten. In uw verslag zag ik dat u een nulmeting gaat doen als het gaat om de interne beheersing, waaronder ook de IT-omgeving. En ik vroeg mij af waarom een nulmeting nodig is. Want dat doet vermoeden, zeg maar, dat er helemaal nog geen informatie is. Dus dat is mijn eerste aanvullende vraag. En de tweede gaat ook over een rapportage in zaken COVID-19. En u gaat vooral kijken, begreep ik, naar de consequenties op bedrijfsvoering en de jaarrekening. Dat klinkt mij heel financieel beperkt, smal zeg maar in de oren. En waar ik nu juist zo blij mee was bij de vorige verslagen, dat er niet alleen gekeken werd naar financiële risico's, maar ook breder naar niet-financiële risico's. En mijn vraag is dus of u juist in verband met COVID-19 ook kijkt naar de niet-financiële risico's en gevolgen. Dat zijn mijn twee vragen, voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik verder met de fractie van DENK, meneer Kadu.
Dank u wel, voorzitter. Mijn collega Omar Elbousaidi die heeft getracht om deel te nemen aan deze vergadering, omdat hij last heeft van zijn wifi-problemen. Neem ik het even voor hem over als u dat goed vindt.
Jazeker.
Dank u wel, voorzitter. DENK heeft transparantie in hoog vaandel staan. Speerpunten die wij graag willen meegeven zijn: maak de jaarrekeningen leesbaarder voor alle Flevolanders. Destijds zijn er termen gebruikt die niet terug te vinden zijn in bepaalde begrippenlijsten. Inwoners van Flevoland hebben het recht om de financiële status van onze provincie goed te kunnen begrijpen. Voor zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik verder naar de heer Henk van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een paar punten die wij noemen zijn al benoemd. Onder andere de weerstandsratio en de opmerking over de recente verdieningen. We hadden nog wel een additionele vraag over de COVID-impact. Want we hebben natuurlijk een ander jaar door corona. Hè. De BNC-cyclus is natuurlijk iets anders. En de vraag aan de accountant is: kan hij het inzichtelijk krijgen en het analyseren van de verschillen en varianties tijdens de controle ook worden aangegeven of het expliciet komt door corona, COVID, of dat er mogelijk andere oorzaken zijn en indien die er zijn. Tot zover.
Dank u wel. Dat waren voor nu, voor de eerste ronde, alle vragen, meneer De Vries. Een hoop vragen, maar neem uw tijd om ze te beantwoorden. U heeft het woord.
Ja, dank u wel. Als het goed is ondertussen ook mijn collega Daniel Engwera in de vergadering aanwezig. Dus misschien is het goed om dat Daniel zich eerst nog eventjes voorstelt en dat we daarna naar de beantwoording van de vragen gaan.
Dat is prima. Bent u aanwezig, meneer Engwera?
Ja, ik ben aanwezig. Ik was het net ook een paar keer, maar het mislukte helaas. Ik ben blij dat er nog meer mensen waren, dus ik heb niet de goede beurt gemaakt. Begrijp ik voor deze eerste ronde. Maar ik ben nu aanwezig.
Ik zie u nog niet in beeld. Heeft u wel uw camera aanstaan?
Ja, die heb ik ook aanstaan.
Misschien moet u even doorpraten, dan komt u hopelijk vanzelf in beeld.
Ja, u hoort mij wel?
Ik hoor u prima.
Oké, heel goed. Excuses dan voor de slechte verbinding. Ik weet niet precies wat de oorzaak is, maar dat ga ik later naar. Nogmaals, excuus, niet een hele goede start op die manier, maar ik begrijp dat mijn collega Leon de Vries het volgens mij goed heeft overgenomen. Ja, we zijn heel erg blij dat we accountant van jullie staten mogen zijn. We zullen dat met zo goed mogelijk willen gaan invullen komende jaren. Ik als eindverantwoordelijk partner, dus ik zal uiteindelijk de handtekening onder jullie jaarrekening mogen zetten. En jullie als staten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Mijn achtergrond is, ik ben sinds 1998 werk ik bij EY. Hele brede achtergrond. Ik bedien onder andere meerdere provincies als Groningen, Drenthe, Overijssel heb ik in het verleden gedaan, Flevoland, Utrecht ben ik betrokken geweest. Dus ik heb de meeste provincies in Nederland wel van binnen en buiten gezien. En dus ook graag de komende jaren met jullie aan de slag. Ik heb veel gemist in de tussentijd, dus ik stel voor dat we direct maar naar de beantwoording van de vragen toe gaan. Wellicht kan ik daar, want ik ben er half ingevallen en ik wil daar wel een paar uitpakken. Dan leer je mij tenminste ook een beetje kennen. Om toch een paar vragen te beantwoorden. Want ik heb een paar rode draden ben ik tegengekomen. Dat is de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Worden er een aantal naar gevraagd. Wat zijn de gevolgen daarvan? Verandert de rol van PS en hoe ziet u dat als accountant? Nou, ik denk dat er wel degelijk wat verandert inderdaad. Nu geeft de accountant een getrouwheid en een rechtmatigheidsverklaring af. Volgend jaar geven wij alleen nog maar een getrouwheidsverantwoording af. En zullen wij kijken of de rechtmatigheidsverantwoording die door het college wordt afgegeven, een goede basis daaronder ligt. Dus we zullen zeker daar een toets op doen. Maar onze rol verandert daar wel in. Ik denk wat is jullie rol er staat en die zal daar ook in veranderen. Want jullie zullen dus minder onze kant op kijken van is die rechtmatigheid nu geborgd? Zullen jullie meer richting college moeten kijken? Maar jullie hebben wel ons als accountant om daar een soort een gids in te zijn, kompas in te zijn om te kijken of die rechtmatigheidsverantwoording goed is geborgd en ook goed door het college wordt vormgegeven. Dus ik denk jullie controlerende rol verandert niet primair, maar degene naar wie jullie kijken denk ik wel. Een andere vraag was rondom WNT. Heb ik een aantal keren terug horen komen. WNT is een complexe audit. Heeft een eigen materialiteit, moet je weten. Ook een hele lage materialiteit. Dus vandaar dat wij daar ook veel tijd en aandacht aan besteden. Bovendien, het is, hoef ik jullie denk ik allemaal niet te vertellen, altijd zeer gevoelig en media gevoelig. Als niet aan de WNT-normen wordt voldaan. En in het geval van jullie, als er ook nog wisselingen hebben plaatsgevonden in de topfunctionarissen, leidt dat dus tot verhoogde aandacht. Dus ja, dit jaar heeft het in die zin verhoogde aandacht. Maar WNT is voor ons altijd een belangrijke controle, omdat juist vanwege die lage toleranties en de mediagevoeligheid het een belangrijk thema is. Dat rondom de WNT. Dan heb ik een aantal dingen opgevangen rondom het weerstandsvermogen. Ik denk terechte vragen en ook terechte zorgen. Daar zullen wij zeker in onze rol als accountant aandacht aan gaan besteden. Dus ik stel voor dat, ik denk, onze woordletter die wij gaan uitbrengen naar leiding van de interimcontrole al iets minder inhoudelijk rondom het weerstandsvermogen gaan, maar onze jaarrekening of accountantsverslag zal zeker iets vormgeven rondom weerstandsvermogen. En ik denk, jullie zagen net een top 3 van aandachtspunten die jullie mee konden geven. Is dit denk ik een goed aandachtspunt om mee te nemen, waarin wij dan in onze accountantsverslag op terug kunnen komen. Dat rond weerstandsvermogen. Een andere vraag werd gesteld rondom COVID. Wat de gevolgen daarvan zijn. COVID gaat natuurlijk zowel in financiële als in niet-financiële zin aandacht in onze controle krijgen. We zullen met name in financiële zin kijken. Heeft dat effecten op de waarderingen van bijvoorbeeld leningen, deelnemingen, voortgang van projecten? Dus dat is met name de financiële zin. Maar we zullen zeker ook breder kijken door ook in niet-financiële zin te kijken. Ja, leidt nu door COVID bijvoorbeeld de interne beheersing leidt die daaronder, omdat meer op afstand wordt gewerkt, bepaalde controles inhoudelijk niet worden uitgevoerd, omdat dingen wat meer los worden gelaten. Dus ik denk dat wij COVID in de breedte mee zullen nemen in onze audit. Dan een aardige vraag rondom de verschillen tussen PwC en EY. Ja, uiteindelijk moeten we met z'n allen aan dezelfde norm controleren. Wij worden beide, onze toezichthouder, de AFM, kijkt PwC en ons en legt die langs dezelfde meetlat. Bovendien toetsen wij beide aan of jullie voldoen aan de BBV, de verslaggevingsvoorschriften. Dus in die zin zou het niet zijn dat wij wezenlijk punten anders doen dan PwC en dat wij meer of minder doen, denk ik ook niet. We hebben een review bij PwC gedaan en daarin komt eigenlijk een beeld naar voren dat de wijze waarop PwC dat doet en waarop wij dat doen, ik denk wezenlijk niet zo gek veel anders is. Dus in die zin denk ik dat de verschillen minder groot zijn dan misschien het nu lijkt. Dan een vraag rondom doelmatigheid. Doelmatigheid is niet een primair aandachtspunt voor de accountant. Daar heeft u andere mogelijkheden voor, bijvoorbeeld de rekenkamer, om naar doelmatigheid te vragen. Dus dat heeft niet een primaire aandacht voor ons. Mochten wij echt tegen dingen aanlopen in onze controle waarvan we zeggen, waar wij vraagtekens bij zetten rondom doelmatigheid, dan zullen we dat zeker aan de orde stellen. Maar dat is niet onze eerste aandachtspunt. Een vraag rondom de leesbaarheid van stukken. Is denk ik ook een terechte vraag. Die werd door Denk gesteld volgens mij. Wij zullen ook zeker in onze accountenslag terugkomen op de kwaliteit van de jaarrekening, het jaarverslag, maar ook alle verplichte paragrafen. En of daar in onze ogen nog verbeteringen in kunnen worden doorgevoerd. Dus zeker een onderwerp die ook in onze controle geraakt gaat worden. Dan denk ik, maar ik ben er half ingevallen, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ik kijk even mijn collega Leon de Vries aan. Ik ben vast wat vergeten. Misschien wil jij mij op een aantal punten aanhaken.
Ja. Maar je bent heel eind gekomen volgens mij, Daniel. Dus dat, wat dat betreft was zeker goed. Ik heb ondertussen ook eventjes meegekeken wat er nog op staat. En dan stel ik voor dat ik die gewoon eventjes bij langs ga. Er zijn ook een aantal vragen gesteld over de opbouw van de reserves en de voorzieningen. En ook wel de oproep van ja, we zouden daar graag als staten zeg maar, meer in willen worden meegenomen. Dit zou ook een van de speerpunten kunnen zijn, zeg maar, voor jullie als PS. Dat jullie ons vragen om tijdens de jaarrekeningcontrole eens goed naar de opbouw van de reserves en voorzieningen te kijken. En met name bij de reserves te challengen of alle middelen die in die reserves beklimd zijn, daadwerkelijk nog nodig zijn om bepaalde activiteiten uit te voeren. Of dat daarin zeg maar, mogelijk nog vrije ruimte zit waar nog geen verplichtingen voor zijn uitgegaan. Dat zou een speerpunt kunnen zijn waar we denk ik goed naar zouden kunnen kijken. Verder is er nog een vraag gesteld over het specifieke aandachtspunt in zaken de bediening van Flevokust Haven. Er werd aangegeven dat daar natuurlijk vorig jaar door de PwC ook al goed naar is gekeken. Dat heeft geleid tot een afbediening van 0,8 miljoen. En de vraag was van ja, waarom is het aandachtspunt dan nu weer relevant? Dat volgt eigenlijk primair uit de verslaggevingsregels die voorschrijven. Dat Flevokust Haven zeg maar, gewoon tegen de verwachte opbrengstwaarde moet worden gewaardeerd. Dus daarom is het noodzakelijk dat de taxatie die vorig jaar is gemaakt om de waardering van Flevokust Haven vast te stellen, dat die per jaar einde 2019 wordt geactualiseerd. En daar zullen wij dus ook met verscherpte aandacht naar kijken. Meer omdat de waardering mogelijk ook beïnvloed kan zijn door de impact van de COVID-19-pandemie. Dus dat is ook de reden dat we die nu als aandachtspunt meenemen. Dan is er nog een vraag gesteld over ondermijning. Dat was blijkbaar een speerpunt van volgend jaar. En de vraag die daar eventjes naar voren kwam is of dat ook meeloopt in onze reguliere controle. We besteden daar in de basis niet heel concreet aandacht aan. Dus als u wenst dat wij daar met verscherpte aandacht naar kijken, dan zou dit ook een speerpunt kunnen zijn die u ons mee kunt geven. Dan was er nog een vraag over het risico op oneigenlijke beïnvloeding van het jaarrekeningresultaat door het college. Waar komt dat weg? Vindt eigenlijk gewoon voort uit de Nederlandse controlestandaarden waar wij ons aan hebben te houden. En de standaarden die veronderstellen dat er altijd een inherent risico is dat het management, of in dit geval het college, de jaarrekening op enige wijze zeg maar, oneigenlijk kan beïnvloeden. En als wij dan zeg maar, naar de avonde organisatie van Flevoland kijken, en het type cliënt in dit geval een provincie, dan denken wij dat dat die oneigenlijke beïnvloeding zeg maar, namen gewoon bij jaarrekeningresultaat zou kunnen voordoen. Om ervoor te zorgen dat uiteindelijk de werkelijke gerealiseerde cijfers in lijn met de begroting liggen. Daar zien wij de grootste tendens op om eigenlijk een beïnvloeding. Dan is er nog een vraag gesteld over de nulmeting op IT. Waarom is dat nodig of wat is daar de aanleiding voor? Maar eigenlijk is de aanleiding daarvoor dat wij in onze offerte voor de provincie Flevoland ook een controleaanpak hebben voorgesteld waarbij we in hoge mate gebruik maken van data-analyse. En wanneer wij gebruik maken van data-analyse, dan is het eigenlijk wel randvoorwaardelijk dat de IT-systemen ook gewoon goed op orde zijn. Zodat we zeker weten dat de data waar wij in het kader van onze analyses gebruik van maken, in de basis gewoon integer is. Dat is ook de reden dat we in onze offerte een nulmeting op de IT-beheersomgeving hebben aangeboden. En over de uitkomsten daarvan zullen we jullie dus in de boordletter informeren. Dan kijk ik ondertussen eventjes in een lijstje door om te kijken of we dan alles hebben gehad. Ja, ik zie dat er in relatie tot COVID-19 is er ook nog een vraag gesteld of we ook inzicht zouden kunnen geven in de verschillen en de varianties in de jaarrekening. Welke verschillen worden nu veroorzaakt door COVID-19 en welke verschillen worden nou niet veroorzaakt door COVID-19? Ik denk dat een terecht aandachtspunt is. Daar kunnen wij uiteraard ook met verscherpte aandacht naar kijken. Maar ik denk dat dit ook een belangrijk aandachtspunt is voor het college en organisatie bij het opstellen van de jaarrekening. Dat zij hier mogelijk ook wel enig inzicht in kunnen geven. En dan kunnen wij uiteraard een beoordeling doen op de kwaliteit van die analyse. Dan denk ik dat we daarmee het grootste gedeelte van de vragen hebben gehad. Daniel, er is ook nog een vraag gesteld over wat nu ons beeld is van de provincie Flevoland tot nu toe. Mogelijk zou jij daar vast ook je afdruk van willen geven.
Ja, we willen natuurlijk nog niet ons hele boordletter prijsgeven. Want anders zouden we in januari niks meer met elkaar te bespreken hebben. Maar we hebben in ieder geval een goede start gehad met de interimcontrole. We zijn denk ik ondanks COVID goed opgekomen over en weer. En wat we zien is dat er een hele goede medewerking is en dat we ook de dingen die we uitvragen voortvarend worden opgepakt en dat wat ons betreft soepel verloopt. Ik denk de start is prima verlopen.
Ik dank jullie beiden voor jullie beantwoording. Vrij uitgebreid, dus ik zie dat er één iemand wel wil reageren, dat is de heer Simonsen. Dus die geef ik ook het woord.
Ja, dank u voorzitter. Het is natuurlijk moeilijk om te interruperen, dus ik taal netjes mijn beurt afwachten. Maar bij de SGP was het niet dadelijk de wens om zoveel mogelijk licenties. We zijn ook jaren geweest, heel veel jaren, waarin de staten nooit een extra opdracht gaven aan de accountant. Maar ik telde nou sowieso al twee en misschien dan wel drie. Maar mijn vraag aan de accountant was meer om af te tasten. De nieuwjaarsboodschap van de commissaris was helder. Er is veel gevaar voor ondermijning, ook in onze provincie. Dat deed ons besluiten om de accountant te vragen van wil je daar ook eens met een accountantsbril naar kijken? Dat hebben ze gedaan. En mijn vraag aan deze accountant is het slim om ons toch nog wat verder in het, of moeten we het nu loslaten, zeg maar, voorzitter? Of is het slim om toch nog even dat traject even vast te houden? En daar ieder jaar toch even een kleine update van te krijgen vanuit de accountant. Maar dat is eigenlijk eerst de vraag aan de accountant. Ziet hij daar toegevoegde waarde in? En dan de vraag aan de medestaatleden, vinden jullie het goed als we het dan op het lijstje zetten? Dat is eigenlijk de volgorde die ik wil hanteren, voorzitter.
Helder. Dan kijk ik eerst even naar de accountant. Kunt u daarop reageren?
Ja, deels kan ik daarop reageren. Ik moet heel eerlijk zeggen, laat ik dat als nieuwe accountant, kunnen we dat in het eerste jaar nog zeggen. Ik ken de achtergrond van de discussie vorig jaar niet helemaal. Dus ik vind het daarom ook wel enigszins lastig om te reageren op dat punt. Ik denk aan de andere kant is het aan jullie als staat. En als jullie nog steeds het gevoel hebben dat dit een actueel onderwerp is, dan kunnen jullie ons dat alsnog meegeven. Dan kunnen wij kijken van jongens, wat is daar vorig jaar aan gedaan? En hoe wordt dat op dit moment opgevolgd? Ik heb daar op dit moment niet een direct signaal over dat dit goed of niet goed gaat. Maar nogmaals, ik ken de achtergrond ook niet helemaal. Als jullie het gevoel hebben dat het niet goed gaat, dan zou ik zeggen, geef het als aandachtspunt op en dan nemen we het mee.
Helder. Dan ga ik verder met de heer Kok.
Ja, voorzitter, dank u wel. Toch nog een fundamentele opmerking waarvan ik denk dat die niet helemaal echt hoort komen of belicht is door de nieuwe accountant. Ik refereer toch nog aan de stukken van PwC in dat geval. Daar wordt zeg maar een analyse gemaakt van de organisatie zelf. Ik zou het een soort primaire foto willen noemen. Ik kan me voorstellen dat de nieuwe accountant zegt van, ik maak een soort basisanalyse van de organisatie. En dan moet je dan zien in termen als governance en cultuur, doelstellingen en ambities. Hoe denkt men die te gaan realiseren? Hoe worden ze gerealiseerd? En met name ook de PNC-cyclus, hoe is die vormgegeven? En ook de interne organisatie. Het zijn allemaal relevante elementen die je gebruikt om zeg maar een risicoanalyse te maken. Ik zou er wat meer over willen weten. En zo het niet gebeurt, ja, misschien kan dat toch gedaan worden. Met een nieuwe blik kijken naar al deze elementen en daar een beginfoto van maken. Die de basis vormt voor alle controle-elementen. Ik denk dat dat heel nuttig zou zijn, omdat dat ons ook meer beeld geeft. Dank u wel.
Meneer Engwerda.
Ja, ik denk dat we hier wat dat betreft niet zoveel ver uit elkaar liggen hoor. Alleen het feit is dat we op dit moment het controleplan met elkaar bespreken, waarin wij even heel duidelijk de richting, de risico's, de aanpak bespreken. Maar het punt wat de heer Kok aangeeft, gaat zeker aandacht krijgen in onze controle. Daar gaan we ook zeker over rapporteren in onze management, in onze boardletter moet ik zeggen over. Dus het punt, wat is de kwaliteit van de beheersorganisatie? Is het gesteld met cultuur en gedrag? Waar zijn verbeteringen mogelijk? Hoe is dat omgeving? Al dat soort onderwerpen komen zeker terug in onze boardletter. Dus ik denk dat veel van de punten van de heer Kok terug gaan komen in onze boardletter.
En meneer Kok, ik heb begrepen dat we die in januari bespreken. Dus dat is ook redelijk snel.
Nou, ik ben dik tevreden, voorzitter.
Ga ik verder met de heer De Haan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even een verduidelijkende vraag. Een begin van de beantwoording van de vragen. Kwam naar voren dat getrouwheid en rechtmatigheid zijn natuurlijk pijlers van een controle, accountiecontrole van een controleplan. Maar dat de nadruk zou liggen op de getrouwheid en de rechtmatigheid meer bij het college zou worden gelegd, niet toets. Dus er zou wel een toets worden gedaan. De accountant zou daar ook zeker aandacht aan besteden. Maar wat ik me dan even afvraag, en misschien begrijp ik het dan niet helemaal goed, hoe kunnen wij als staten dan die rechtmatigheid op een goede manier bij GS toetsen? En in hoeverre kunnen wij dan vertrouwen op advies van de accountant? Dat vind ik wel een belangrijke vraag, eerlijk gezegd. Of het kan ook zijn dat ik hem verkeerd begrepen heb.
Nee, ik ben daar.
Misschien even hoe het technisch werkt. Als u nu onze controleverklaring leest, en dat geldt ook nog voor het jaar 2020... Dan ziet u in ons controleverklaring ziet u twee oordelen. Eén oordeel, uw jaarrekening is getrouw, als het goed is. En uw jaarrekening is rechtmatig. En met rechtmatig bedoelen we voldoet aan alle wet en regelgeving. Dat tweede statement in onze controleverklaring ziet u in het jaar 2021, zoals het nu staat op basis van de huidige verwachte wetgeving, niet meer terug in onze controleverklaring. Wat ziet u daarvoor in de plaats? Daarvoor ziet u in de plaats in jullie eigen jaarrekening. Op de toelichting op jullie eigen jaarrekening komt een soort in-control statement, waarin het college een statement maakt. Deze jaarrekening is rechtmatig en voldoet aan alle wet en regelgeving. Dat statement gaat een onderdeel worden van de jaarrekening. En die jaarrekening gaan wij weer toetsen. En controleren. Dus daarmee is het niet helemaal van ons bordje, maar gaan wij geen expliciet oordeel meer geven, maar gaat dus het college dat expliciete oordeel opnemen in hun eigen jaarrekening. Dat is wat er primair gaat veranderen. Dus daarmee, en toch nog even dan de rol van de staten. Ja, u moet denk ik in ieder geval het college vragen. Beste college, neemt u voldoende maatregelen om volgend jaar die rechtmatigheidsverantwoording af te kunnen geven? Dat u niet op het eind van de rit verrast wordt dat het college niet in staat is om dat te doen. En u kunt ons daarbij gebruiken om ons te vragen, is het college op de goede weg? Nou, dat is denk ik wat jullie rol is en hoe jullie controlerende rol kunnen gaan pakken.
Is dat voldoende voor u, meneer De Haan?
Ja, dat is toch belangrijk, denk ik, dat het gevraagd is. Maar het is met elke keer meer duidelijk. Dus het is nog wel zeker een extra controlerende taak voor de Staten weggelegd bij de jaarrekening van het college. Moeten we attent op zijn.
Ga ik verder met de heer De Jager.
Voorzitter, dank u wel. Ik wilde kort reageren op de twee suggesties gedaan door collega's De Haan en Siebolsen. De heer De Haan had het over het doorlichten van de reserves en voorzieningen en of daar mogelijk een extra opdracht neergelegd zou kunnen worden bij de accountant. Ik wil dat verzoek wel ondersteunen. Niet omdat we het niet eerder hebben laten doen, maar omdat het volgens mij nog steeds een onderwerp is dat ons allen bezighoudt. Dus steun daarvoor. In de richting van de heer Simons, ondermijning inderdaad een belangrijk onderwerp, maar u zei zelf ook al, er is inmiddels naar gekeken, er is een verslag uitgebracht en ook een plan van aanpak gepresenteerd. Ik worstel een beetje met uw verzoek, omdat ik niet echt zie wat daar nog de toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor de accountant nu in een volgende ronde. Dus wat zouden we daar nog meer uit kunnen halen? Dat heb ik wel nodig om daar ook positief op te kunnen reageren. En ik zie dat zelf niet.
Zal ik meteen het woord geven aan de heer Simonsen dan?
Ja, voorzitter. Nou ja, dat is nou precies ook de worsteling die ik had van laat ik dit onderwerp nu los of blijf het toch nog een jaartje volgen, zeg maar. Hè, er is wel een plan van aanpak, maar hoe wordt daar nou opvolging aan gegeven? En vandaar mijn vraag ook aan de accountant. En het is me helemaal niet te doen om extra werk, maar ja, om nou te zeggen, ik heb er 100% vertrouwen in, dat ook weer niet. Dus ja, dit is exact mijn worsteling. Vandaar dat ik ook een beetje consultering vroeg bij mijn collega's. En ondertussen, voorzitter, heb ik dat ook op de app gegooid. En ja, er zijn ook wel mensen die schieten de ene kant op en de andere kant op. Dus ja, we weten het met z'n allen eigenlijk niet helemaal.
Maar ik denk dat als wij de accountant speerpunten mee willen geven, dat we het wel over eens moeten zijn dat het dan een speerpunt is. Dus als u hem goed kan verwoorden, dan helpt dat dan een stuk natuurlijk. Als u zelf ook nog heel erg twijfelt, wordt het ingewikkeld.
Ja, voorzitter, dan lijkt het mij beter dat we het wel doen. Dat we hem toch nog een jaartje volgen. Dan stappen we gewoon op die trein die nu opgestart is door GS. En we laten hem nog een keertje volgen door de accountant. Ik hoop dat ik daarmee een meerdere deel van de Staten verwoord. Maar dat is in een commissie natuurlijk lastig om dat te bepalen. En overigens steun ik het verzoek van de heer De Haan. Daar markeert het niet aan.
Maar alle partijen zijn aanwezig. Dus ik neem aan dat als er toch nog andere opmerkingen komen, dat we die dan nu horen. Anders zetten we hem op het lijstje. Ik kijk naar de heer Van Rooij. Die wilde ook nog een bijdrage leveren.
Ja, dank u voorzitter. Wij kunnen ons vinden in het om ondermijning op het lijstje te zetten. Wij gaan daarin mee. Geen enkel probleem. Ook ben ik blij om te horen dat de andere partijen ook dat een belangrijk punt vinden. Dus dat horen wij graag. Ik hoop dat bij de reserves en voorzieningen ook weerstandsrisico en brede bestemmingsreserve wordt meegenomen. In dat hele pakket. Dat we dus niet alleen maar naar de reserves en voorzieningen kijken, maar ook naar de weerstandsrisico. En ik had eigenlijk ook nog een vraag. Is het mogelijk om een soort benchmark te doen ten opzichte van andere provincies? Zeker omdat de accountant veel ervaring heeft met andere provincies. Om ze eens naast elkaar te leggen en te kijken van wat doen wij goed, wat kunnen wij beter, wat kunnen wij leren van de andere provincies. Dat zou ik ook graag wel gezien willen hebben.
Nou, moet u me heel even helpen. Gaat het over de weerstandsratio of gaat het over het hele functioneren van de provincie? Want dat is misschien wel een grote vraag.
Sorry, ik kan me voorstellen dat dat misschien verwarrend was. Nee, ik bedoel het totale werken van de provincies in vergelijking met andere provincies. Dus niet alleen maar het weerstandsrisico, maar gewoon in het algemeen. Van hoe kijken provincies tegen elkaar? Ik heb met meneer De Vries contact gehad in het verleden. En daar hebben wij toen een discussie gehad rondom het weerstandsniveau. Dat dat bij verschillende provincies verschillend kan zijn. Voor verschillende redenen. En nou heb ik alleen toevallig het weerstandsrisico. Maar ik kan me voorstellen dat er ook andere aspecten zijn die andere provincies prioriteren ten opzichte van ons. En dan is mijn vraag waarom die specifieke punten dat zij kijken, dat ze daar de nadruk op leggen ten opzichte van Flevoland.
Maar misschien krijgen we, misschien vul ik hem in om, maar ik heb begrepen dat we bij de boordletter een eerste inzicht krijgen van wat zij zien in onze organisatie. En ik kan me voorstellen dat ze uit hun ervaring dan dingen meegeven die opvallen of niet opvallen. Dus misschien hoort uw vraag eerder daar dan thuis.
Ja, mij maakt het in principe niet zo heel veel uit waar het eigenlijk wordt meegenomen. Het hoeft ook niet iets wat meteen stand P direct meegenomen wordt. Alleen, ik denk dat het voor ons wel allemaal interessant is om de verschillende provincies nou op techniek eens naast elkaar te leggen om te kijken van hoe ver verschillen die ten opzichte van elkaar en waar kunnen wij daar nog iets van leren of waardoor kunnen wij nog beter worden dan dat we al zijn.
Helder. Dan ga ik verder met mevrouw Bolgaert.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, steun ook wel voor voorstel van de heer De Haan. We hebben wel twijfel op zich bij dat punt van ondermijning. Maar voordeel van de twijfel, laten we nog 1 jaar kijken en dan zien of het nog wat brengt. En moeten volgens mij de jaren daarna het misschien niet meer als speerpunt formuleren. En ik hoorde dat de accountant het ook al aangaf. Het punt wat we in hadden gebracht over het weerstandsvermogen, dat hij dat sowieso ook meeneemt. Wat de heer Van Rooij net suggereerde, ik zou het best wel eens interessant vinden om te kijken hoe weerstandsvermogen op die ratio zit bij de andere provincies. Maar ik vraag me af wat wij moeten met een totaal vergelijk. Want een totaal vergelijk roept ook weer op wat de verschillende inkomsten en de lasten zijn. En we hebben hele verschillende provincies, verschillende grootte, verschillende opgaven. Dus ik wil niet onnodig werk of ons vermoeien met dingen waar we geen lering uit kunnen trekken. Hè? Je wilt geen appels met peren vergelijken, denk ik. Dus ik vind dat wel een lastig verzoek richting een accountant om dat vergelijk te gaan maken. Tot zover, voorzitter.
Wilt u daarop reageren, meneer Van Rooij?
Ja, sorry, daar ben ik weer. Ik begrijp mevrouw Bolgaerts haar betoog. Maar het is juist zo interessant, omdat wanneer je inderdaad gaat kijken naar weerstandsrisico's of weerstandsniveaus, en je hebt te maken met de verschillen van de verschillende provincies. Waarom zit daar nou net dat verschil in? En heel vaak heeft dat te maken bijvoorbeeld met de manier hoe wij reserves opbouwen. Hoe wij reserves opbouwen ten opzichte van andere provincies. En dat kan voor ons wel een hele goede lering zijn. Zeker omdat er provincies zijn die gelden hebben vanuit de energiebranche. Die wij bijvoorbeeld niet hebben. Nou, hoe wordt daarmee omgegaan? En hoe kunnen wij daar iets voor vinden zodat wij dat probleem wat wij hebben, kunnen oplossen. En dat is de essentie van uiteindelijk het verhaal waarom wij dat vragen, om te kijken hoe kunnen we dat met elkaar vergelijken.
Ik ga even naar meneer Engwerda. Ik heb 4 speerpunten genoteerd, maar ik ben nieuwsgierig of u dezelfde heeft. Dus aan u de vraag van wat neemt u mee uit deze bespreking?
Ik heb 3, dus dat is wel interessant. Ik heb nu doorlichtingen, reserves en voorzieningen, ondermijning en weerstandsvermogen genoteerd. En misschien toch nog even aanhaken op de laatste discussie rondom weerstandsvermogen. Wij kunnen daar zeker naar kijken, ook in relatie tot reserves en voorzieningen. En ik denk de hoogte ervan en de wijze waarop dat ook in de paragraaf weerstandsvermogen is weergegeven. We kunnen daar ook zeker wel de kwalitatieve vergelijk maken met hoe de provincies dat doen. Wat kun je daarvan leren? Wil je echt een volledige kwantitatieve benchmark die ook echt inhoudelijk dat zegt, want het zomaar even. Daar heb je in mijn optiek niks aan, daar krijg je, ga je echt alles met leren vergelijken. Dat zou wat mij betreft buiten de scope van het onderzoek leggen, want dat gaat echt niet mee. Dus wij kunnen best een aantal slimme dingen die we bij andere provincies zien en die in onze ogen de paragraaf weerstandsvermogen en de wijze waarop dat vormgeven verbeteren, maar een volledige benchmark, daar wil ik uiteindelijk bij. Dat wil ik eigenlijk buiten de scope houden. Dat zijn de drie punten die ik genoteerd heb. Dus ik ben benieuwd waar het vierde punt gehad. Maar deze drie punten sowieso en lenen zich denk ik ook goed om als aandachtspunten mee te geven.
Ja, de drie kloppen. Ik had zelf ook nog genoteerd COVID-19 financieel en in niet-financiële zin.
Dat vind ik dan een prima punt om die eraan toe te voegen, want die raken we toch eigenlijk in ons controle sowieso wel. Dus wat betreft is dat ook niet een extra punt. Dus vind ik goed om die mee te doen. Ook een terecht punt.
Dan kijk ik even rond. Is dit de samenvatting? Heeft u aan de statenleden heeft u voldoende antwoorden gekregen op de vragen die u heeft naar aanleiding van het controleplan? En zijn de benoemde speerpunten ook de speerpunten die we mee willen geven? Ik zie dat meneer Heng het woord wil.
Ja, dank u wel. Ik heb toch even een aanschrijving op het laatste punt. Het vierde punt, COVID-analyse, financiële dat daar ook in de toelichting dus wordt aangegeven of iets veroorzaakt wordt door COVID of wel een andere oorzaak heeft. Dat heb ik ook de collega net horen toezeggen eerder in de discussie.
Ik zie meneer Engwe daar een beetje bedenkelijk kijken. Dus misschien moeten we even herhalen of
je het begrijpt. Ja, mijn collega Leon de Vries heeft dat antwoord net wel genoemd. Maar die heeft juist aangegeven dat dat volgens mij ook onderdeel moet zijn van de jaarrekening zelf. Dus ik denk dat u de vraag ook zeker aan het college moet stellen. Want ik denk niet dat het aan ons is om elke afwijking straks in de jaarrekening en jaarresultaten om toe te lichten of dat wel of niet door COVID wordt veroorzaakt. Daar heeft denk ik andere mogelijkheden voor om dat te vragen. Maar ik denk wel dat wij specifiek kunnen ingaan op waarderingsaspecten rondom deelnemingen, leningen, et cetera. En ook op gewoon de algehele interne beheersing, de administratieve organisatie voor COVID. Dat zijn wat mij betreft de onderwerpen die onder COVID vallen, maar een hele gedetailleerde analyse van alle afwijkingen van het resultaat en of dat dan wel of niet door COVID wordt gedaan, zou wat mij betreft ook via een andere weg bij jullie terecht kunnen komen.
Kunt u zich daarin vinden, meneer Heng?
Jawel, maar zolang u het wel meeneemt en u het achterhoofd houdt als u de stukken analyseert en de controle uitvoert, dan kan ik ermee leven.
Volgens mij hebben we dan iedereen gehad en kunnen we langzaam naar een conclusie toe. Volgens mij hebben we speerpunten meegegeven. Het controleplan is besproken. In januari ligt de boardletter bij ons, dus dan zien we de accountant weer. Ik vermoed dat we dat nog steeds digitaal doen. Dus meneer Engweda, laat deze app op uw device staan. Ik hoop wel dat we bij als de controle gedaan is, dat we dan wel weer op een andere manier zouden kunnen vergaderen. Dat zou wel heel prettig zijn. Maar bedankt voor uw bijdrage. En daarmee is het agendapunt afgehandeld. En we hadden ook niks voor de rondvraag, dus dat brengt mij met... Ik wil overigens de heer De Vries ook bedanken voor uw bijdrage. We gaan sluiten, want de rondvraag is er niet en we hebben geen andere agendapunten staan. Ik dank iedereen voor zijn bijdrage in deze commissie. En er is natuurlijk na afloop weer een digitale nazit als u daar behoefte aan heeft. Ik wens u allen een fijne avond en tot maandag 7 december bij de Statenacademie. Of op een anders zien we u bij de Statenvergadering van 16 december. Ik wens u allen een mooie avond en ik sluit de vergadering.